Eerste Wereldoorlog bij het grote publiek, daar is eigenlijk weinig, mensen weten daar eigenlijk heel weinig over. En waar ligt dat?
Ik denk dat veel mensen in eerste instantie gefascineerd zijn door de Eerste Wereldoorlog, vanwege de huiveringwekkende aantallen die daarbij horen. De slag aan de Somme, de eerste dag, vielen 60.000 slachtoffers. Slag bij Verdun, meer dan 700.000 slachtoffers. En het blijft een beetje in die abstractie hangen, denk ik. Bij ongelooflijke aantallen die je eigenlijk niet kunnen bevatten.
Heeft het ook te maken met, wij weten heel veel over de Tweede Wereldoorlog, mijn generatie althans. Ik mag aannemen dat u ongeveer, ik ben 44 jaar
oud. 43.
Voilà, we zijn leeftijdsgenoten ongeveer. Wij weten heel veel over de Tweede Wereldoorlog. We hebben allemaal opa's, oma's, ouders zelfs ongeveer die in die periode dat meegemaakt hebben als kind. En die weten heel veel maar over de Eerste Wereldoorlog. En maar voor Nederlander is dat nog wat moeilijker dan voor Belgen, omdat België er fully fledged mee in zat.
Ja.
Wij weten heel weinig. Ik heb twee grote, dikke illustrés, heet dat, Franse boeken, met allemaal foto's van de Eerste Wereldoorlog. En dat is mijn enige kennis van de Eerste Wereldoorlog. Nu, het boek gaat over een heel specifiek onderwerp. Het gaat over het dieet van wat er toen aan het front gebeurde.
Honger. Het gaat over de voedselvoorziening.
Voedselvoorziening. Kan u in grote lijnen aangeven hoe dat, vooral in de begindagen, bijvoorbeeld Duitsland was tot de grote attaqueur, de aanvaller, hoe dat te marcheerde, dat is een logistiek probleem, stelt u nu in het boek.
Ik wilde wat ietsje verder gaan kijken dan die aantallen die ik noemde, die abstracties. Ja. In heel veel dagboeken en memoires van mannen destijds aan het front. Lees je ook stukken over het eten, het belang van eten voor hun in die oorlogssituatie. En gaandeweg mijn onderzoek heb ik ook gemerkt dat het die voedselvoorziening, of eigenlijk het gebrek daaraan, ongelooflijk veel impact heeft gehad ook op de strategieën en de ontwikkeling in de oorlog.
Ja.
Zoals inderdaad in het begin van de oorlog, toen de Duitse legers als een mes door de boter door België en Frankrijk gingen. Mm-hmm. Zo snel dat de logistiek en de voedselvoorziening, de veldkeukens en dergelijke, de voorste troepen niet konden bijbenen.
Het doet wat denken aan wat de Amerikanen meegemaakt hebben met Irak. Mm-hmm. Dat ze er veel te snel stonden.
Ja, ja precies. Waardoor die Duitse troepen uiteindelijk verzwakt en hongerend aan de rivier de Marne aankwamen. Mm-hmm. Wat het signaal was voor de Britten en de Fransen om terug te kunnen slaan. Dat is een beslissend moment geweest in die oorlog.
Ja.
En zo zijn er meer momenten geweest waarbij eten of het gebrek aan eten inderdaad zijn effect heeft gehad op het verloop van de oorlog.
Van de oorlog. Nu, dat is voor het gros van de soldaten, net uit bijvoorbeeld Duitse soldaten gemiddeld per dag. Er worden calorieën aan, maar gewoon een gerecht. Kan ik dat concreet maken?
Gewoon gerecht. De Duitsers in het begin. Biscuits, wat vlees, groentes, dat werd verdeeld over drie maaltijden per dag. In het begin was dat nog redelijk georganiseerd en kon dat goed aan het front komen. Enorme logistiek en distributie die ermee gemoeid was. Veldbakkerijen, veldslachterijen, veldkeukens die aan het front stonden. Eenvoudige maaltijden.
Ja. Nu, mijn oma, die is al heel lang gestorven, die heeft Duitsers weten binnenkomen, die was van Limburg, vlak bij de Nederlandse grens, in Diepenbeek. En die vertelde mij destijds, als ik een klein jongen was, de Duitse officieren die kwamen met sabels, aardappelen. Zoeken. Die mensen hadden die. Hoe ging dat? Bij mensen plunderen?
Plunderen, huizen werden doorzocht en spullen werden geconfiskeerd. Akkers werden leeggehaald. Koeien werden gemolken. Dat zeg ik niet bedenken. Er was de nodige creativiteit en inventiviteit nodig. Zeker gaandeweg de oorlog. Om aan eten te
komen. En wat mij ook daarbij fascineert is het inkwartieren van soldaten. Dus heb jij daar een zicht op?
Dat was dan meer achter het front. Dat was een aantal dagen in rust waren, dan werden boerenschuren bij mensen thuis ook wel werd ruimte gezocht. Daar werden de mensen ook voor betaald, zij het zeer weinig. Soms werden die mensen ook, waar bijvoorbeeld officieren in kwartiers waren, betaald om eten te kopen en te bereiden. Dat was redelijk goed georganiseerd.
Nu, ik heb gehoord, straks in een debat, want ik ben, een debat, dat was een soort voorstelling samen met uw collega historici, hoorde ik iets vertellen over verschillende, er zijn ook verschillende nationaliteiten en verschillende geloofsovertuigingen, islamieten, hindoes, vooral langs de Engelse kant is dat dan. Hoe werd dat georganiseerd?
Dat was een lastige bijkomstigheid, dat die mensen, met name vanwege geloofsovertuiging, bijvoorbeeld hindoes, heel veel soorten voedsel als onrein beschouwen, varkensvlees bijvoorbeeld, en dat ook voor moslims. Dat was heel moeilijk voor die mensen zelf, om aan eten te komen wat ze wel konden eten. Maar ook voor de organisatie daaromheen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal geitenboerderijen ingericht in Frankrijk, opdat de Indiërs alsnog wat vlees konden eten.
Hoe zat het met de divertimento, zullen we het maar zeggen? Dus het drank, zuipen en blijven, om het maar eens zo bruut uit te drukken. Champagne, er wordt van alles verteld in jouw boek. Ja. Hoe zat dat vooral voor de Duitsers, Fransen, als Engelsen?
Als de mannen achter het front zaten, dan gingen ze naar Amiens of Poperingen, of voor de Duitsers Straatsburg, Brussel. En ja, daar waren inderdaad drank en wijven, zoals je zegt, in overvloed.
En hoe marcheerde dat? Want er was toch heel veel, en ik ook in het boek komt het voor, moralistische groeperen, Christian, English.
Ja, er was heel veel. Heel veel christelijke organisaties die kampementen oprichten achter het front, waar de mannen geëntertained werden, waar ze warme chocolademelk kregen en wat koek. Geen drank overigens, want
dat
mocht natuurlijk niet.
En ook geen wijven natuurlijk.
Nee. Dat weten overigens wel veel vrouwen, maar ja, dat was dan...
Merketinsters, dat is zoiets dat heel lang bestaat. Het waren, dat zijn toch soort vrouwen die meetrekken met de troepen, die dan zorgen voor soldaten. Is dat nog nooit gehoord?
Nee, je had wel een marine de guerre. Dat waren een soort oorlogsmeters. Als soldaat, zeker voor Frans en Belgen gold dat, kon je in contact komen met een dame ergens in Parijs of Poperingen wellicht, dat soort steden. Daar kreeg je een briefwisseling mee en die dames stuurden ook pakketjes naar het front waar dan bijvoorbeeld eten in zat.
Ik heb één woord op onthouden en dat is oorlogspudding. Wat moet ik mij daar bij voorstellen?
Oorlogspudding is een, ik denk dat je doet op het OXO recept.
OXO
bouillon, een Engels product. En die adverteerde in de kranten onder andere met een recept voor oorlogspudding. Wat je met eenvoudige, beperkte middelen kon bereiden, dat je toch nog iets aan op tafel kon zetten.
Nee. De Verenigde Staten, zoals we weten, is vrij laat in de Eerste Wereldoorlog gaan participeren.
1917
pas, dat is bijna tegen het einde van die kwestie. Hoe organiseerden zij dat? Wat was hun specifieke bijdrage? Want er wordt ook weggemaakt, je stelt ergens dat er onderzoek is gedaan voor de Eerste Wereldoorlog liever, daar heb ik het weer. Over de calorieën die eruit geworden, met 4000 calorieën en zo.
Ja, dat gold niet alleen voor de Amerikanen natuurlijk, maar ook in Duitsland, Frankrijk.
Wie deed dat soort onderzoek?
Dat waren wetenschappers die in dienst van het leger het rantsoen uitdokterden wat die mannen per dag nodig hadden. Dat is inderdaad niet weinig, dat zijn 4000 calorieën per dag. Tegenwoordig hoort een volwassen man op zo'n 2500 calorieën te zitten. Maar ja, in die oorlog met de extreme omstandigheden, het harde werken, had je dat ook wel nodig.
Mm-hmm.
Alleen dat was de theorie, die 4000 calorieën. In de praktijk werd dat bijna nooit gehad.
Er wordt tegen verteld dat Duitsers op het einde in 1918 dat die nog aan 900 calorieën.
Rond de 900 calorieën inderdaad. En dat is niet.
Had ze niet dan?
Ja, wat ze maar verhoorden. Er zijn weken geweest dat Duitsers hier in België op komkommers alleen leefden. Op komkommers wekenlang is het slecht oorlog voeren volgens mij.
Hoe zit het met de hygiëne van? Want ik kan mij voorstellen dat wat wij nu onder hygiëne verstaan, dat dat niet helemaal geldig is. Voor
een uitzien van zoals in Amerika ook heel duidelijk leiden tot allerlei ziektes en kwalen aan de darmen, maag, loopgraafwond ook, waarbij tanden uitvallen en dat soort dingen. Oh. Door gebrek aan vitamines en dergelijke.
Ja. Nu, was er ook, ik kan me inbeelden dat er een soort klassenonderscheid was. Dus in België is dat heel gevoelig. Hè. De hele Vlaamse kwestie is daar een beetje aan opgetrokken. Ja. Voor Nederlanders is het moeilijker te begrijpen, maar er bestaat een mythe dat de Vlamingen kanonnenvlees leverden en
voormalige
waren officieren. Ja. Nu, wat is het verschil tussen het eten in de mes? In de officierenmes en gewoon soldaten. Werd daar richting mee gehouden?
Het is alleen al een aantal gangen. Als eenvoudige soldaat had je één gang.
Dus één gamel.
Ja. Één gamel met wat eten. Als officier zat je aan prachtig gedekte tafels en kreeg je vijf gangen, ook in de loopgraven soms. Nu, en beter eten natuurlijk. Beter. Dank erbij.
Ik wil een beetje terugkoppelen naar jouw land, Nederland, de Amerika. Nederland bleef buitenschot,
ja.
Althans officieel, neutraal. Hoe was het voor de bevolking? Want er is nogal wat gesmokkeld geweest, er is nogal wat gedoe geweest tussen Belgen en Nederlanders die dan naar de hinder zijn getrokken om gaan lopen zijn en gewoon vluchten.
Ja. Heel veel Belgische vluchtelingen.
Mijn opa was een Nederlander, die was in dienst en die moest de grens bewaken.
Ja.
En hoe ging dat mee? Hoe was voedsel in Nederland? Want ik kreeg bij de Tweede Wereldoorlog. En dan is dat ook een heel enorm probleem geweest. Ja. En Nederland is dan niet ontsnapt qua voedsel, neem ik aan.
Nee, ook in de Eerste Wereldoorlog niet. Is er een enorm voedseltekort geweest in Nederland. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar ik woon, daar heb je het beroemde aardappeloproer gehad in de Jordaan. Waarbij een aantal, ik geloof 10 of 20 mensen door de politie zijn doodgeschoten. Omdat die bij de hand gehouden was. Dus ook daar is heel duidelijk gehongerd. Maar dat stond niet in verhouding tot bijvoorbeeld Duitsland. Waar een schatting 1 miljoen mensen van de honger zijn omgekomen.
Nog even terug naar drank en Weinweib und Gesang. Die mensen die moesten toch, die hadden een soort recht op roes ook, die soldaten.
Zelfverklaard recht op roes.
Maar er wordt tegengesteld dat de Engelsen die gaven aan soldaten rum. En de Fransen, dat weet ik, dat die gaven bepaalde rantsoenen wijn.
Ja.
Hoe ging het in?
De Britten kregen 's ochtends om de maag warm te schudden, een beetje warm te worden, een scheutje rum. De Service Rum Department was daarvoor verantwoordelijk afgekort tot de letters SRD.
Ja.
Wat door de soldaten zijn wordt verbasterd tot Seldom Reaches Destination of Soon Runs
Dry. Dat ik onthouden.
Die kleine scheutjes, dat was natuurlijk lang niet voldoende om je weer even wel te voelen en weer een aantal uren die oorlog aan te kunnen. De Fransen kregen een kwart liter wijn per dag.
Een kwart liter?
Ja. Tot 1917, na het beruchte Nivelle-offensief, waarbij heel veel Fransen in het oosten dood in werden gejaagd. En zij zijn gaan muiten, letterlijk met de armen over elkaar in loopgraven zijn gaan zitten. Daarna is hun situatie wat verbeterd, onder meer in de voedselvoorziening, maar ook in de hoeveelheid wijn die ze verstrekten. Ze kregen daarna een half liter wijn.
Dat is nog iets te zuipen.
En dat is ook weer een beetje koest gehouden natuurlijk.
Ransonering, want dat is toch wel heel belangrijk. Hoe ging dat? In 4 jaar tijd is dat verschrikkelijk achteruit gegaan, zo blijkt.
Nou, zeker bij de Duitsers is dat ontzettend achteruit gegaan.
Omdat
Duitsland zelf had te kampen met een door de Britten opgerichte hongerblokkade, zoals dat wordt genoemd. De schepen uit de havens Bremen, Hamburg en dergelijke konden niet meer uitvoeren. Er was een handelsembargo ingesteld door de omliggende landen. Dus er kon geen sprake meer zijn van import. Uiteindelijk waren er veel te weinig voorraden om het eigen volk en ook de troepen mee te kunnen bedienen. En dat is de reden geweest dat ze...
Je maakt ook ergens gewacht, en dat geldt dan voor Engeland, over, dat horen we vandaag ook, het is heel herkenbaar, eet minder vlees.
Ja.
En ligt dat eens uit?
Daar, overal, in Frankrijk, Duitsland, maar ook in Engeland, waren er grote voedseltekorten. Er moest geransommeerd worden. En vandaar ook de oproep tot eet minder vlees, eet minder brood. Ook de soldaten werden daartoe opgeroepen om minder te eten. Eat less meat and save shipping was dan de leuze.
En wat was daar de ideologische legitimering, buiten de later economische?
Heel veel schepen werden door de duikbootoorlog die de Duitsers hadden afgekondigd, naar de bodem van de zee gejaagd. Dus des te minder schepen, des te minder risico's er gelopen werden. Ook inderdaad vanwege de tekort aan voedsel in Engeland zelf. Werden de soldaten opgeroepen om minder te eten ook.
Heb jij ook onderzocht, ik pak het boek heel diagonaal hoor, maar in Duitsland, als de Duitsers capituleren, is bekend dat er een aantal socialistische opstanden ontstaan, ook onder de soldaten, in de Raderrepubliek, zelfs hier in Antwerpen, dat is bekend. Dat Duitse soldaten, soldatenraden enzovoort.
Ja, en de arbeidersraden,
soldatenraden, Spartakisten enzovoort enzovoort. En mensen kennen dat verhaal min of meer, althans degenen die daarmee bezig zijn. Hoe organiseerde die zich, heb je daar gezicht op? Dat is nu maar gewoon voor alle curiositeit hoor.
Dus heel spontaan eigenlijk.
De revitaliering daarvan?
Van de revitering van
die raden en van die terugtrekkende soldaten die...
Die naar Duitsland terugtrokken?
Ja.
Ja, die hadden niets, die waren gedwongen om te plunderen. Dus het gebied waar ze door terugtrokken richting Duitsland. Dat werd door hun leger geplunderd om toch nog aan voedsel te kunnen komen. In Berlijn zelf, wat natuurlijk de revolutie zo'n groot effect heeft gehad, daar was bijna niets te krijgen. Ook na de oorlog nog zijn er duizenden mensen van de honger omgekomen.
Ja, en er is ook de Freischützen of de Freikorps. Je hebt dus van die extreme rechtse groepen gehad, ook buiten de Raderrepublieken. Wat is hun rol? Want die hebben onder elkaar allemaal zitten vechten. Hè? Dus die,
tijdens de revolutie?
Ja, dus onder Kautsky en Rosa Luxemburg.
Liebknecht,
die mannen.
Wat ik net zei, er zijn allerlei arbeidersraden en soldatenraden gevormd. In wezen was die revolutie vrij snel over. Toen het serieus was ingezet, is het met een week gebeurd geweest dat de keizer naar Nederland vluchtte.
Ik hoorde daar straks een collega van u, ook een Nederlander, Koen Koch, vertellen dat die oorlog had kunnen vermeden worden. Is dat slechte metafysica? Bij wijze van spreken.
Ik denk dat hij daar wel gelijk heeft. Ik denk dat een aantal mensen hun hand hebben overspeeld eigenlijk. Dat de dwang die Oostenrijk op Servië heeft gelegd aan het begin van de oorlog uiteindelijk te groot bleek te zijn. Groter dan die mannen misschien voor mogelijk hebben gehouden ook.
Goed.
En toen is iets in gang gezet.
De
rest is history.
Gaat u nog andere dergelijke onderwerpen in de Eerste Wereldoorlog? Want het is merkwaardig voor een Nederlander om dat te horen. Dat vind ik.
Achter zijn ook Nederlanders die boeken schrijven over het Romeinse Rijk.
Ja, dat weet ik wel. Dat is een goed argument. Maar ik vind het merkwaardig dat jullie dan ontsprongen zijn.
Dat wij de dans ontsprongen
zijn? Nee, de Nederlanders van toen zijn de dans ontsprongen.
Ja, Nederland was neutraal en dat heeft Nederland kunnen blijven.
Heb je ook zicht over de Belgische bevolking die daar gewoond heeft, of toch?
Nee, dat is niet in andere zoeken. Er zijn wel boeken over verschenen, over de oorlogsvluchtelingen, ja zeker. Ja.
Goed.
Maar dat staat niet in mijn boek beschreven.
Okay. Nee, natuurlijk, het is een heel ruim onderwerp. Honger van, het is heel boeiend om het te beschouwen, van Riek Blom. Bedankt voor jouw komst hier naar Radio Centraal op het andere boek. Over naar de studio, als dat zo kan. Joris.
Oké, graag gedaan.
Graag. Viel daar wat mee.
Ja. Dag Pink Wave.